Een hele goede morgen allemaal. Het was een wat spannend begin. Voor iedereen wel, denk ik. Voor mij in ieder geval. En wij dachten echt van, we hebben alles geprobeerd om die beamer aan de praat te krijgen. En verschillende kabels enzovoorts. En toen had ik het opgegeven en toen ging ik weer zitten. En toen zei Lianne, waarom probeer je eigen laptop niet even? En die deed het dus wel. Dus ja, waar het nou uiteindelijk aan ligt. Dat mogen jullie uit gaan zoeken. Maar volgende keer weten we bij wie we als eerste advies moeten vragen in ieder geval.
Dat je altijd hem opgeladen hebt.
Ja, ik neem hem sowieso altijd opgeladen mee. Omdat ik natuurlijk altijd hier met mijn eigen laptop sta. Nou, dat is dan voor mij nu even het manco. Dat ik, normaal heb ik natuurlijk ook de presentatie voor mijn neus staan. Dus nu zal ik me af en toe even om moeten draaien. Maar ik vind het belangrijker dat jullie mee kunnen kijken wat ik op het scherm heb staan. Maar ik wilde eens met jullie hebben over dit onderwerp. En ik denk dat het voor sommigen, misschien wel voor velen, een wat cryptische titel is. Een heerlijke maaltijd. Nou heeft u misschien vanmorgen ook wel zoiets van, ik had vanmorgen een heerlijk ontbijt. Ik wel. Maar hier staat dan heerlijk met een hoofdletter en een streepje tussen de R en de L. Ja, heerlijke. Nou, dat ga ik vanzelf toelichten waar dat op slaat. En daar komen we vanzelf op. En de aanleiding voor dit onderwerp. Ik was hier 2 weken geleden ook op zondag, sprak ik. En dan klinkt altijd de uitnodiging om ook op de dinsdagavondbijeenkomst te komen. Dat noemen jullie kring, hè, geloof ik. Ja. Dus ik was op de kring en we zaten daar ook een soort van kring rond de tafel bij Gerard thuis. En toen kwam, andere Gerard dus, toen kwamen we daar wat onderwerpen te sprake. En onder andere, het avondmaal, om het zomaar dan te noemen. Dan weet denk ik iedereen waarover we het hebben. En ik hoop dat ik de mensen die de andere onderwerpen aandroegen niet teleurstel dat ik hier dan mee begin. Maar ik beloof jullie, die andere die ga ik ook nog wel bespreken. Maar er zat ook wel wat onder. Ook al die onderwerpen dacht van, daar heb ik nog wel wat meer tijd voor nodig. En er zat ook nog een onderwerp bij dat ik dacht van, moet ik daar misschien niet 2 spreekbeurten of wellicht nog meer over houden. Dus dat moet zichzelf dan nog een beetje gaan vormen. Dus ik denk, ik begin gewoon hier. Ook een onderwerp dat denk ik bij iedereen wel bekend is. Het heilige avondmaal, zoals dat dan wordt genoemd. Ik kom er straks al op terug. Maar ik ben hierin toch ook wel een beetje beperkt. Ik kan niet alle schriftgedeelten bespreken die daarmee in verband worden gebracht. Ik ga alleen 1 Korinthe 11 bespreken. En daar hebben we al een hele kluif aan, want dat gedeelte loopt van vers 17 tot 34. En wat ik ga doen, ik ga het eerst met jullie lezen. En het is onbeleefd, maar dan draai ik me even om, want dan kan ik wat scherp meelezen natuurlijk. Daar zegt Paulus in vers 17 van 1 Korinthe 11, en wanneer ik deze opdracht geef, prijs ik jullie niet, dat jullie niet tot het betere, maar tot het mindere samenkomen. Want ten eerste zijn er, naar ik hoor, wanneer jullie in de Ecclesia samenkomen, scheuringen onder jullie, en ten dele geloof ik dit. Want er moet ook groeperingen onder jullie zijn, opdat zij die wel beproefd zijn, onder jullie openbaar zullen worden. Wanneer jullie dan samenkomen op één plaats, dan is dat niet om een maaltijd van de Heer te eten. Want bij het eten neemt een ieder vooraf zijn eigen maaltijd, en de een heeft honger, en de ander is dronken. Hebben jullie dan geen huis om te eten en te drinken? Of verachten jullie de Ecclesia van God en maken jullie hen die niets hebben te schande? Wat zal ik tot jullie zeggen? Zal ik jullie prijzen? Hierin prijs ik jullie niet. Want ik ontving van de Heer wat ik ook aan jullie overleef. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd, brood nam en dankende brak hij het en hij zei, dit is mijn lichaam voor jullie, doet dit tot herinnering van mij. Op dezelfde wijze ook de drinkbeker na het houden van de maaltijd. En hij zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo vaak jullie die drinken, tot herinnering van mij. Want zo vaak als jullie dit brood eten en deze drinkbeker drinken, verkondigen jullie de dood van de Heer, totdat hij komt. Zodat wie dus op onwaardige wijze het brood eet, of de drinkbeker van de Heer drinkt, zal schuldig zijn van het lichaam en het bloed van de Heer. Maar laat een mens zichzelf toetsen en laat hem zo van het brood eten en uit de drinkbeker drinken. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt zichzelf tot oordeel, omdat hij het lichaam van de Heer niet onderscheidt. Daarom zijn er onder jullie vele zwakken en ziekelijken en een aanzienlijk aantal zijn ontslapen. Want indien wij onszelf zouden beoordelen, dan werden wij niet geoordeeld. Maar geoordeeld worden wij door de Heer opgevoed, omdat wij niet samen met de wereld veroordeeld worden. Zodat, mijn broeders, wanneer jullie samenkomen om te eten, wacht op elkaar. Maar indien iemand honger heeft, laat het thuis eten, omdat jullie niet tot oordeel zullen samenkomen. Het overige zal ik voorschrijven zodra ik kom. Ja, dit is dus het gedeelte waar in mijn Bijbel, dus de Statenvertaling boven staat, aanwijzingen voor het heilig avondmaal. En dan ook nog eens met hoofdletters, heilig avondmaal. Alsof dat dat is dus een titel voor iets, een benaming voor een ritueel. En ik durf te zeggen, en dat zeg ik op voorhand, als u echt van niet zou weten, en we moeten echt proberen dat te gaan doen deze ochtend, om los te laten wat we altijd hebben gedacht, wat we hebben geleerd, waarmee we zijn grootgebracht. Als u dit gedeelte zou lezen terwijl u van niets wist, dan zou u er niet op komen dat dit gaat over een ritueel waarbij men op zondagochtend een stukje brood eet en een slokje wijn drinkt en dat dan een zogenaamd christelijk ritueel is van het heilige avondmaal. No way dat u dat hieruit zou halen. En toch denk ik dat de meesten die dit meegelezen hebben, daaraan denken. Het is een wat... Een raar begin, maar dat wil ik op voorhand toch even zeggen. Als wij onze Bijbels openen namelijk, onze Bijbelvertalingen, en dit zijn de vertalingen die ik heb nagekeken, dat zijn er vier, Statenvertaling, Herziene Statenvertaling, MBG en Telos, dan durf ik al te zeggen, dan worden we ook meteen op het verkeerde been gezet. Dit zijn kopjes die erboven staan, die heeft Paulus niet geschreven, die hebben de vertalers daar neergezet om ons ter hulpe te zijn. En kijk, ik ben ontzettend blij met de indeling van de Bijbel in hoofdstukken, in versen. Want ik zeg tegen u, we gaan naar 1 Korinthe 11, vers 17, en u heeft het in een mum van tijd erbij gepakt. En als ik zou zeggen, we gaan naar Matteüs 26, hè, waar de Heer ook brood breekt en de wijn deelt. Ja, dan heeft u dat ook zo erbij als u een Bijbel voor u heeft. Dus dat is erg makkelijk. Maar die kopjes zijn niet geïnspireerd. Die zijn door vertalers aan toegevoegd. En aanwijzingen voor het heilige avondmaal, die noemde ik al even. Misstanden bij het avondmaal. Dat is echt ook een misverstand. Mag ik wel zeggen, misbruiken. Dat betekent dus ook de instelling van het heilige avondmaal. Nou, van de instelling van het heilige avondmaal, dat staat ook boven de pericoop in de evangelie. Ik noem het net al Matteüs 26. Daar zal ook ongetwijfeld de meeste Bijbels boven staan. De instelling van het heilige avondmaal. Dat is het moment dat de Heer met zijn discipelen een maaltijd hield. Dat klopt. Maar wat voor maaltijd hield hij? Dat staat gewoon in het hoofdstuk. Hij hield met zijn discipelen een Pascha of een Pesach maaltijd. Hij stelde niets in, hij hield een instelling. Hij zat er met zijn discipelen en hij hield een Pesach maaltijd. Trouwens, elke maaltijd tijdens Pesach, en ik ga nu niet op al die dagen in en hoe lang de Pesach duurde, en het feest van Pesach enzovoort, zoek dat maar op in Leviticus 23, meen ik. Elke maaltijd tijdens die dagen was een Pesachmaaltijd waar ongezuurd brood op tafel stond. En de Heer stelde daar niets in. Hij hield een instelling, namelijk een Pascha, Matteüs 26, vers 17 is dat, meen ik. En wat hij deed, is dat hij het brood van de tafel pakte. En de wijn. En hij legde uit waar die wijn en dat brood voor staat. Wat de betekenis daarvan is. En hij zei van het brood bijvoorbeeld tegen de discipelen: neem, eet. Dit is mijn lichaam voor jullie. Dus dit representeert, dit is mijn lichaam. Het is een uitbeelding van mijn lichaam. Maar wat is zijn lichaam? Ja, je kunt je afvragen hoeveel die discipelen daarvan toen begrepen hebben. Niet zoveel, denk ik. Maar de brood is een uitbeelding van het lichaam van Christus. Van de eenheid van het lichaam van Christus. Nou, daar heeft Paulus het ook over in deze hoofdstukken. Laat het gewoon vers voor vers doornemen. En nou, dan begin ik natuurlijk in vers 17. En dan staat er: wanneer ik deze opdracht geef, prijs ik jullie niet. Paulus had namelijk even hiervoor had hij hem wel geprezen. En in hetzelfde hoofdstuk zelf. Maar hij zegt: hier prijs ik jullie niet, dat jullie niet tot het betere, maar tot het mindere samenkomen. Andere vertalingen zeggen: jullie samenkomen is niet tot voordeel, maar tot nadeel. Dus het gaat hier over de samenkomsten van de Korintiërs. Dat staat er wel. En Paulus zegt: hoe jullie samenkomen, kun je beter thuis blijven. Parafraseer ik even. Je kan beter niet samenkomen zoals jullie samenkomen. Dat is de boodschap waarmee hij dit gedeelte aanhoudt. Nou, waarom dan? Ja, dat gaan we dan wel zien. Maar dat is de aanhoud. Ik prijs jullie niet, want jullie komen niet tot het betere, maar tot het mindere samenkomen. Een samenkomst zou namelijk tot opbouw zijn. En deze samenkomsten waren tot afbraak. Dat is wat Paulus zegt. Nou, dan kan je beter thuis blijven, dan kan je beter niet samenkomen. Er zijn genoeg andere dingen te doen op zondag natuurlijk. Kan naar de voetbal gaan of uitslapen, weet ik veel. Maar dat zouden ze dan nog beter kunnen doen. Ja, ik zie een paar mensen lachen, maar dat meen ik. Want hij zegt: dit is niet tot beter. Ik kan beter iets gaan doen wat dan neutraal is. Wel. Jullie samenkomen, hè, heeft hij het over. Jullie samenkomen is niet tot beter, maar tot minder. En Paulus zegt ook niet van: jullie mogen dit niet, jullie mogen dat niet. Hij zegt in een hoofdstuk eerder: alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar niet alles is nuttig. Dus de vraag die wij ons zouden stellen bij wat wij doen en ook in ons samenkomen en onze relaties en contacten met onze medegelovigen, wat we zeggen, is het tot opbouw? Dat is de vraag. Niet of iets mag of niet, maar is het nuttig? Is het tot opbouw? Nou, dat was bij hen dus niet. Bij hen was het tot afbraak. Kijk, ik weet niet hoe goed jullie de Korinthebrieven kennen. Ik heb ze ooit ook wel. Ik heb de eerste Korinthebrief sowieso wel eens helemaal besproken. Laat ik het even bij de eerste Korinthebrief houden. Het zijn twee lange brieven, maar lees die brieven eens. Neem eens de tijd van gaan zitten en lees die brieven eens achter elkaar door. Wat je telkens ziet, is dat Paulus allerlei vragen had gekregen en opmerkingen. Hij was daar geweest in Korinthe, lees in Handelingen 18 is dat. Dat was hij in Korinthe, zo'n anderhalf jaar. En later waren hem allerlei dingen ter oren gekomen. En aan de hand daarvan schreef hij hem deze brief. En deze brief bevat allerlei correcties op het gebied van partijschappen. De een zei: ik ben van Paulus, de ander zei: ik ben van Petrus, weer een ander zei: van ik ben van Apollos. Tegenwoordig is het: ik ben hervormd, ik ben gereformeerd, ik ben van de Pinkstergemeente. Dat zijn ook partijschappen. Gevallen van hoererij die zelfs onder de heidenen niet genoemd werden. Onderlinge rechtszaken, dat ze elkaar voor het gerecht daagden. En, nou ja, enzovoorts, enzovoorts. Maar lees die brief eens door. En kijk, wat Paulus elke keer doet, is niet dat hij een wetten oplegt. Hij zegt niet van: jullie mogen dat niet doen, of jullie moeten zus doen of zo. Hij onderwijst hen. Als ik bijvoorbeeld dat verhaal van de onderlinge rechtszaak als voorbeeld neem, dat is dan enige, de rest laat ik dan maar even. Daar zegt hij niet van: jullie mogen geen rechtszaken met elkaar voeren. Hij zegt van: zijn jullie, kijk nou wat jullie doen. Jullie gaan naar een heidense, een ongelovige rechter, een onrechtvaardige. En jullie als rechtvaardigen laten door een onrechtvaardige recht spreken. Maar straks zullen wij als het lichaam van Christus deze hele wereld, deze hele schepping richten. En hij zegt van, weten jullie dan niet dat wij de wereld oordelen zullen? Of weten jullie dan niet dat wij de engelen oordelen zullen? Dus Paulus zegt hem dat, Paulus wijst onderwijzen. Hij zegt, weten jullie dan niet dat? En als wij straks, hij zegt eigenlijk, tussen de regels door, jullie laten je nu oordelen door een aardse rechter. Straks staat die aardse rechter voor jullie en dan oordelen jullie hem. Dan is het toch belachelijk dat je je recht gaat halen voor, zo, voor iemand die straks voor jou staat om geoordeeld te worden. Leidt dan liever onrecht, zegt hij dan. Dus hij onderwijst hem door te zeggen hoe de dingen, als je zo'n hoge positie hebt in Christus. Dat je de wereld, dat je met hem, samen met hem de wereld gaat onderschikken. Dan hou je toch wel uit je hoofd om je recht te gaan zoeken op zo'n manier. Nou, dat is dan één voorbeeld. En dat is onderwijs van Paulus. Hij leert ze hoe de dingen zijn. En aan de hand daarvan zouden ze zelf hun conclusies trekken. En dat doet hij ook met betrekking tot wat we hier besproken vinden in 1 Korinthe 11. Een maaltijd. Want daar gaat het over. Het gaat over een maaltijd. Maar we gaan verder. Want ten eerste zijn er, naar ik hoor, wanneer jullie in de Ecclesia samenkomen, scheuringen onder jullie. En ten dele geloof ik dit. Ja, Paulus had van alles gehoord, dat zei ik al. De dingen waren hem ter oren gekomen. En hij hoorde dat er, als zij in de Ecclesia samenkwamen, er scheuringen onder hen waren. Nou, die partijschappen, die vind je in 1 Korinthe 1, dat hoorde ik, dat noemde ik net ook al. Even over de Ecclesia, dat is meestal vertaald met gemeente. Dat zie je ook hieronder, dat is de NBG-vertaling. Maar de Ecclesia, ja, ik zeg wel eens, dat is het uitroepsel. Hè? God roept een volk uit de natie voor zijn naam. Maar eigenlijk is het nog meer, want Ecclesia is dat wat uitgeroepen wordt, ook verzameld wordt, vergaderd. En dat is hoe wij hier bij elkaar zijn. Wij zijn bij elkaar als Ecclesia. We zijn uit onze huizen geroepen vanmorgen, hoe dan ook. Hè? De wekking, en er was iets in ons dat ons hier gebracht heeft. Maar Ecclesia is niet zomaar het uitroepsel, maar ook vergaderd. Dus vandaar dat deze interlineair hier heeft de uitgeroepen vergadering. Dus het is wel, het is uitgeroepen, maar ook vergaderd. Ik vind dat gemeente, dat is ook op zich ook een prima woord. Maar ik vroeg ooit aan mijn kinderen van, weet jullie wat de gemeente is? Toen zei mijn zoon, ja tuurlijk, dat is de gemeente Hendrik Ido Ambacht, de gemeente Ridderkerk. Dat is dan in de buurt waar ik vandaan kom. Ik woon in Hendrik Ido Ambacht. Maar in die zin heeft dat, kijk, een gemeente met gemeentegrenzen, of de gemeente Epe, ja, dat is de overeenkomst die het heeft met de Ecclesia, is dat het een bestuurlijke eenheid is. En de Ecclesia, de gemeente, of de Ecclesia, het lichaam van Christus, wordt het in Efeze 1 genoemd, wordt in Handelingen 18, is het meen ik, of 19, komt drie keer dit woord voor, Ecclesia, en wordt het drie keer niet vertaald met gemeente. Volgens mij in geen één vertaling, want daar is het de volksvergadering. Daar is het de volksvergadering van Efeze die samenkomt om daar een uitspraak te doen. Dus wat je zou vergelijken met een begrip als de gemeenteraad die wij kennen. Dus de bestuurlijke eenheid. Nou, het woord Ecclesia zegt ons dus ook iets over onze toekomst. Ik zei al, wij zullen met de Christus, samen met de Christus, deze hele schepping onderschikken. Dus wij zijn in die zin de bestuurlijke eenheid. Hè? Hoofd en lichaam. Toen ik hier een paar weken geleden sprak over Efeze 1, met als onderwerp uitverkiezing, toen ging het er ook over dat God de hele schepping onder één hoofd, namelijk de Christus, maar dat is wel hoofd en lichaam, gaat samenbrengen. Nou, die eenheid dus. Ja, dat zit allemaal in dat woord Ecclesia. Ik zou er nog veel meer over kunnen vertellen, maar het is natuurlijk niet het onderwerp. Maar kijk, de samenkomst van de Ecclesia is dus wel een begrip, is wel iets waar de Bijbel grote waarde aan toekent. Het is niet zomaar, we komen samen en we doen maar wat. Nee, we komen samen rondom ons hoofd. Hij is ons hoofd, hij leidt ons en we laten hem door hem onderwijzen. En we zijn één in hem. Eén met hem en samen ook één in hem. Nou, Paulus zegt, wanneer jullie in de Ecclesia samenkomen, zijn er scheuringen onder jullie. En ten dele geloof ik dit. Hij zegt van, nou, ik heb heel veel gehoord. Een deel, of hoe groot of klein deel, wat, dat zeg ik niet bij. Maar dat geloof ik wel. En, ja, er was dus verdeeldheid in hun samenkomsten. En u zegt misschien dat onenigheid heb ik niet goed geschreven. Maar dat heb ik natuurlijk even expres gedaan. Want onenigheid betekent niet één zijn. Hè? Onenigheid. On is niet... Ze waren niet één. Maar de Ecclesia is één. En in hun samenkomsten waren zij dat niet. Dus dat strookt al niet. Dat komt niet wat zij daar deden, was niet in overeenkomst eenstemming met wie zij zijn. Dat is telkens wat Paulus zegt. Ik noemde net al het voorbeeld van de rechtszaken die ze onderling voerden. Wat ze deden was niet in overeenkomst met wie zij zijn. Wat ze hadden moeten weten. En dat is hier ook het geval. Ze kwamen samen in de Ecclesia, als eenheid, als Ecclesia, en er waren scheuringen onder hen. Maar Paulus zegt, ja, dat moet ook, dus zo erg is dat nou ook weer niet. Nee. Paulus zegt, er moeten ook groeperingen onder jullie zijn. Maar hoezo dan nou op dat zij die wel beproefd zijn, hè, wel beproefd, goed beproefd, onder jullie openbaar zullen worden. Dus degenen die wel beproefd zijn, die blijven staan op het woord, want daar gaat het uiteindelijk om, die worden openbaar. En de rest valt af. En dat is niet, nou ja, dat hoef ik hier niet uit te leggen, toch? Dat er wel eens mensen weg kunnen vallen als je het evangelie predikt, verkondigt. Ja, dat maakt niet iedereen, maak je daarmee tot vriend. Nou, dat zegt Paulus. Dat is trouwens wel leuk, want dat woord groeperingen, dat is eigenlijk het woord, heeft met heffen te maken, de oorsprong van dat woord. Dus eigenlijk is het degene die wel beproefd zijn, ja, die komen als vanzelf bovendrijven. Ik had net in dat diertje ook als voorbeeld 1 Korinthe 5, waar gesproken wordt over hoererij. En daar staat waarschijnlijk in uw dat was iemand die het hield, laat ik het netjes zeggen, met de huisvrouw van zijn vader. Wat wij misschien al zouden noemen zijn stiefmoeder. Daar hield, ik wil bijna zeggen, daar deed hij het mee. Maar daar hield, ja, dat deed hij ook, want het was een hoererij. Maar daar hield hij het mee. En Paulus zegt, dat is een hoererij, dat zelfs onder de natie heb ik dat nog nooit gehoord. Dat is niet normaal. En dan zegt Paulus niet van jullie moeten, kijk, dat staat, zo wordt het in de meeste Bijbels vertaald. Het staat er ook meestal boven dat het over de kerkelijke tucht gaat. En dat we zo iemand uit de bijeenkomst en uit ons midden moeten verwijderen. Maar Paulus geeft eigenlijk de Korintiërs ervan langs dat zo iemand het in hun midden uithoudt. En Paulus zegt, als jullie recht zouden staan in het woord, dan zou zo iemand het gewoon niet bij jullie uithouden en zou die uitgezuiverd worden. Dus ook daar wijst hij er weer op dat de dingen die gebeuren onder hen komen omdat zij niet recht in het woord staan. Nou, en daarom zegt hij ook, het moet ook groeperingen onder jullie zijn, dus zodat degenen die wel beproefd zijn, ja, die komen bovendrijven, die worden openbaar. Dus uit een gezond, ja, dat is de metafoor ook, hè? De Ecclesia, het lichaam van Christus, uit een gezond lichaam, dat gezond functioneert, verdwijnen onzuivere elementen als vanzelf. Die worden daar gewoon door uitgezuiverd. Zoals dat in ons lichaam ook gebeurt als het gezond is. Moeten we daar iets voor doen? Nee, dat gaat vanzelf. Ja, dan komen we op het vers, dan kan ik de titel uit gaan leggen. Wanneer jullie dan samenkomen, op één plaats of onder elkaar, ik weet niet precies hoe je dit moet vertalen. Op dezelfde staat er eigenlijk letterlijk, maar ja, wat moet je daarvan maken? Op één plaats de geschriften vertaling. Wanneer jullie dan samenkomen op één plaats, dan is dat niet om, ja, er staat er in de meeste talen de maaltijd van de Heer te houden. Of te eten. En met dat de wordt alweer gesuggereerd dat het hier gaat om één speciale rituele maaltijd. Want dat wordt er dan natuurlijk ingelezen, maar dat de lidwoord dus staat er niet. Ja, hier wel nog in de interlineair, maar ik ga het uitleggen. Paulus zegt dus niet, zoals jullie samenkomen, is dat niet om een maaltijd van de Heer te eten. De bijeenkomsten van de Corinthiërs waren, zij kwamen samen rondom een maaltijd. Dus een maaltijd. Dus op zich niet vreemd. Er zijn plaatsen waar dat nog steeds gebeurt of soms gebeurt. Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt. Maar dan heb je met elkaar, houd je een maaltijd en daarvoor of daarna een bijbelstudie enzovoorts. Nou, verzin het maar, hoe je dat ook inricht. Maar zij kwamen bijeen rond een gemeenschappelijke maaltijd. En Paulus zegt, ze kwamen dus niet bijeen rondom de maaltijd, maar gewoon een maaltijd. Hè, zonder dat wat te specificeren. Kijk, maar zoals zij dit deden, zegt Paulus, wanneer jullie dan samenkomen, zoals zij dit deden, was het niet des Heren. Het was niet in overeenstemming met de Heer. Dit woord, curiacum, dat is afgeleid van curios. Curios is Heer. En curiacum, ja, dat geeft de interlineair hier dan weer als bij de Heer behorende. Maar ja, dat is wat technisch. Ik weet niet hoe lang geleden is dat jullie op school hebben gezeten. Nederlands hebben we gehad, maar dit, voor mij is het ook lang geleden, maar dit weet ik nog wel, dat is een bijvoeglijk naamwoord. Dus het bijvoeglijk naamwoord, dat zegt iets over het zelfstandig naamwoord. Het bijvoeglijk naamwoord bij de Heer behorende zegt iets over de maaltijd. Dus eigenlijk moet het voor de maaltijd staan. Dus eigenlijk is het in het Nederlands is dat wat moeilijk te zeggen, maar daarom heb ik het de titel gegeven, heerlijke maaltijd. Als bijvoeglijk naamwoord van Heer. Daar kom ik zo nog op. Dit is ook wel mooi, want dit woord heeft qua stam van het woord ook iets met bekrachtigd te maken. En een maaltijd is een uitbeelding van eenheid. En brood en wijn hebben ook die betekenis, hebben eenheid van leven. Dus door dat te eten met elkaar, bekrachtig je dat nog eens. Dus als wij met elkaar maaltijd zouden houden, als gelovigen, wij danken de Heer voor ons samen zijn, we vieren, laat ik zo zeggen, we vieren die maaltijd als een feestmaal van de overwinning op het leven en de eenheid die wij hebben in Christus. Dan is dat een bekrachtigde maaltijd. Dan doen wij, dan handelen wij, dan eten wij in overeenstemming met wat wij weten en wat wij geloven. Dat geeft ook kracht, dat geloof ik ook echt. En we hebben net gelezen dat het bij de Corinthiërs precies andersom was. Bij zwakken en ziekelijken. Dus daar komen we nog op. Maar die maaltijd is dus een maaltijd in overeenstemming met de Heer. Maar zoals we dat wel bijvoorbeeld kennen met woorden als priesterlijk, koninklijk, vorstelijk. Dat zijn allemaal bijvoeglijke naamwoorden die wij dan wel op die manier gebruiken. Maar het woord heerlijk, ja, daar hebben wij andere associaties bij. Dat gebruiken wij niet op de manier zoals Paulus het hier bedoelt. Namelijk een heerlijke maaltijd. Een maaltijd niet die alleen maar lekker is, maar die, dat mag ook natuurlijk, maar in overeenstemming met de Heer. In overeenstemming met de eenheid die we hebben in onze Heer. In overeenstemming met de wetenschap dat Hij onze Heer is, dat wij Hem toebehoren. En dat we in hem allemaal één zijn. Dat is een heerlijke maaltijd. Wanneer jullie dan samenkomen, dan is dat niet een heerlijke maaltijd eten. Als jullie dat doen, zoals jullie dat doen, is dat niet een heerlijke maaltijd eten. Dat is wel duidelijk, toch? Wat is een heerlijke maaltijd? Dat is in overeenstemming met wie hij is. Wie wij en hem zijn. En Paulus zegt, wanneer jullie samenkomen rondom die maaltijd, dan zijn er allerlei misstanden, daar gaan we nu naartoe. En dat is dus niet des Heren of heerlijk. Dat kennen wij trouwens ook nog wel. Hè? Als ik opeens iets doe, wat ik normaal gesproken niet doe, dan kunnen mensen ook wel zeggen, nou, dat is niet echt des Gerards. Nou, zoiets is er dus. Hè? En deze maaltijd was dus niet des Heren, was niet heerlijk. Trouwens, in het Engels kennen we dat nog wel. Hè? The Lord's Day is des Herendag. Dat noemen wij de dag des Heren. The Lord's Supper wordt dit trouwens genoemd. Tenminste dit. Nee, niet dit. Maar het ritueel van het avondmaal wordt de Lord's Supper genoemd. The Lord's Prayer is het Onze Vader. Dus in het Engels heb je dat nog wel. Dat op die manier dat bijvoeglijk naamwoord Heer des Heren heerlijk wordt gebruikt. Wanneer jullie dan samenkomen op één plaats, dan is dat niet een maaltijd van de Heer. Dus is dat niet een heerlijke maaltijd eten. Hoezo dan? Nou, want bij het eten heeft ieder vooraf zijn eigen maaltijd. En de een heeft honger en de ander is dronken. Nou, hierdoor weet je ook dat het niet over een ritueel op zondagochtend gaat. Want ik heb nog nooit iemand dronken aan het avondmaal gezien van dat ene slokje wijn. Zelfs ochtends om 10 uur word je niet dronken. Honger wel, je hebt wel honger trouwens daarna, nog steeds. Nee, maar wat Paulus zegt, jullie zitten daar aan tafel met elkaar. En ja, vooraf staat er, neemt ieder vooraf zijn eigen maaltijd. Kijk, we moeten goed lezen wat staat, hè. Vooraf neemt ieder vooraf zijn eigen maaltijd in plaats van de heerlijke maaltijd. In plaats van de maaltijd te nemen als een maaltijd des Heren, als een heerlijke maaltijd. Dat hij neemt vooraf, dat wordt op andere plaatsen, wordt dat vertaald met vooruitgrijpen. In Marcus 14 vers 8 wordt vertaald met vooruitgrijpen. Dus als we dat hier ook zo zouden vertalen, zouden we staan, want bij het eten grijpt een ieder vooraf zijn eigen maaltijd. En daarom waren sommigen dronken. Maar degenen die geen eigen maaltijd hadden, die hadden niks. Dus die zaten. Ja, als ik het lees, elke keer denk ik, je kan het je toch gewoon niet voorstellen. Dat daar een gemeenschap was van gelovigen. Die kwamen samen en de een was ladder zat en de ander die had gewoon niks te vreten. Die had niks. Die had honger. Die zat daar gewoon hongerig aan tafel. Dat is toch een beschamende, gênante vertoning als je het even inbeeldt. Stel je voor dat wij een maaltijd zouden houden met elkaar en er zitten een paar die zitten te lallen en die hebben zich helemaal volgepropt. Grijpen, hè? Grijpen. Je grijpt vooruit zijn eigen maaltijd en er zat gewoon een deel die hadden niks. En daar gaat het gedeelte over. Daar wijst Paulus op die praktijk. Hebben jullie dan geen huizen om te eten en te drinken? Of verachten jullie de Ecclesia van God en maken jullie hen die niets hebben te schande? Ja, nou, dat was beschamend. Ze maakten degene die niks hadden te schande. Degene die dus overvloed hadden, die namen zelf van die overvloed en die deelden dat niet. Zal ik jullie prijzen? Nou, hierin prijs ik jullie niet. Had een eerder wel geprezen, maar hierin dus echt absoluut natuurlijk niet. Ook weer dat verachten, dat minachten van de Ecclesia van God. Hè? De Ecclesia van God is niet zomaar we komen samen en we zingen een paar liedjes en een fijn preekje en dan gaan we in huis. Nee, de Bijbel, de schrift geeft daar echt een titel aan. De Ecclesia, de volksvergadering. Het lichaam van Christus. Ja, en dan gaat Paulus uitleggen. Want ik ontving van de Heer wat ik ook aan jullie overlever. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd brood nam. En dit is natuurlijk een verwijzing naar de Pesachmaaltijd in onder andere Matthäus 26 die de Heer hield met zijn discipelen. Dus ik ga dat gedeelte niet bespreken, want dat voert echt te ver, maar dat hoeft eigenlijk ook niet. Want Paulus haalt het hier zelf naar voren. De NBG, ik weet niet of iemand meeleest in de NBG, die zeggen hier zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen. En daarin klinkt de suggestie dat Paulus dat bijvoorbeeld van de 12 overgeleverd zou hebben gekregen. Zou op zich misschien ook wel logisch geweest zijn. Hè? Petrus, Johannes, die zouden Paulus dat hebben kunnen hebben overgeleverd. Maar nee, zegt Paulus, ik heb het zelf ontvangen van de Heer, wat ik ook aan jullie overleef. Paulus had het rechtstreeks van de Heer ontvangen. Net als ja, eigenlijk heel zijn evangelie. Hij zegt in Galaten 1 van ja, toen nadat hij geroepen was en het Gods tijd was. Hè. God had hem weliswaar vanaf de moederschoot afgezonderd. Maar toen het God behaagde om zijn zoon in hem te openbaren. Hij zegt, toen ben ik niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Dus wat Paulus had ontvangen, had hij rechtstreeks van de Heer ontvangen. Gelaten 1 zegt, ik heb niet van Petrus, niet van Jacobus enzovoort. Rechtstreeks had de Heer hem die dingen overgeleverd. De Heer zei ook bij zijn bekering, zeg maar, op de weg naar Damascus. Daar verscheen de Heer aan hem. Daar wordt ook gezegd, dat volgens mij 3 keer in Handelingen, die geschiedenis beschreven. Paulus refereert er zelf ook aan die in Handelingen 9, de geschiedenis zelf. Maar Paulus refereert er later aan en zegt hij dat de Heer nog verschillende, ze had gezegd dat hij verschillende keren aan hem zou verschijnen. Nou, dus Paulus ontving van de Heer en hij levert dat nu over. Hij geeft dat ook over aan de Corinthiërs, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd, brood nam en dankende brak hij het. En hij zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit tot herinnering van mij. Dat zeg ik er maar bij, want de vertalingen, dat is eigenlijk voor mij alleen de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling, meen ik. Andere vertalingen weet ik niet, MBG heeft het volgens mij niet, maar die zeggen, dit is mijn lichaam voor jullie verbroken, of dat voor jullie gebroken wordt. Dus een handschriftenkwestie in de meeste grote handschriften komt er niet voor. En dat lijkt me dus ook gewoon een latere toevoeging. Want het fysieke lichaam, zoals het van de Heer hing op het kruis, daarvan kunnen we al zeggen, dat werd niet gebroken, verbroken. De Romeinse soldaten kwamen bij die andere gekruisigden en braken hun benen. Maar bij de Heer deden zij dat niet en er staat erbij, opdat de profetie vervuld zou worden, dat gezegd was dat geen been van hem gebroken zou worden. Dus dat lichaam, zijn fysieke lichaam, is nooit gebroken of verbroken. Maar ook de Ecclesia, het lichaam van Christus, is natuurlijk nooit verbroken, is niet gebroken. Dat is een eenheid. Dat is juist een van de basisbeginselen van wat is het lichaam van Christus. Dat we juist één zijn in hem. De één lichaam is het, zegt Paulus in de Efezebrief. Dus ook een onverbrekelijke eenheid. Dus alles wat, hoe moet ik dat zeggen, alles wat wel scheiding aanbrengt in dat lichaam, die zegt van ik ben die gemeente en ik ben die gemeente, dat is ook niet geestelijk. Dat weet je dan meteen, want het lichaam van Christus is een geestelijke eenheid. Dus dat is gewoon het vlees. Nou ja, dat verdwijnt toch. Dus. Ja, dat heb ik even opgezocht. In het avondmaalsformulier staat het ook zo. Het brood dat wij breken is de gemeenschap des lichaams van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam onzes Heeren Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dat misverstand is natuurlijk wijdverbreid, want het wordt bij elke keer dat het ritueel gevierd wordt, wordt het voorgelezen in de meeste kerken. Maar dat lichaam is niet gebroken. Nou ja, dat zonden verzoend worden, daar zullen, of dat het nou wel of niet zo is, daar zullen we het mij niet over hebben. Dat is ook nog een verhaal apart. Nee, ik kijk verder. Het zijn nog wel versen. Op dezelfde wijze ook de drinkbeker. Dus hoezo op dezelfde wijze? Nou, de Heer dankte, hij brak het brood en hij zei, dit is mijn lichaam voor jullie, doe dit tot herinnering van mij. Maar dan moet ik er nog even bij zeggen. De meeste vertalingen zeggen hier, doe dit tot mijn gedachtenis. Daar heb ik op zich geen moeite mee. Maar dat woord gedachtenis, hè, ter nagedachtenis aan, dat suggereert dat gebruiken wij bij een dood, hè? Ter nagedachtenis aan, in memoriam. Dat heeft een beetje dan denken wij aan de dood. Maar, de Heer dankte, hij brak dat brood. En dat brood, dat brak hij niet als uitbeelding dat zijn lichaam verbroken werd, maar dat brood brak hij simpelweg om het uit te kunnen delen. Zodat ieder die aan tafel zat het deel aan kon krijgen. Want hij zegt, dat brood, dit is mijn lichaam voor jullie. De Rooms-Katholieke Kerk denkt men, zodra de, geestelijke. Zodra de ambtsdrager, laat ik het zo maar noemen, dat zegt, dan verandert het ook letterlijk in het lichaam van Jezus. Dat is natuurlijk echt, zeg dat netjes, absurd, flauwekul, onzin. Nou, laat ik, waarom zou ik het niet zo zeggen? Maar dit is mijn lichaam voor jullie, is gewoon een metafoor. Dit representeert mijn lichaam. Zoals, kan ik vele voorbeelden van noemen uit de schrift. Maar ik heb hier 1 Korinthe 10, als ik 1 bladzijde terugslaat, staat er dat het volk Israël heeft gedronken uit de geestelijke steenrots. En die steenrots was, of is, Christus. Nou, is de steenrots letterlijk Christus? Nee, tuurlijk, die representeert, is een beeld van Christus. Dus het brood, daarvan zegt hij, dit is mijn lichaam voor jullie. En dat ene brood, als uitbeelden van het ene lichaam van Christus, dat brak hij, niet omdat dat lichaam verbroken is, maar zodat allen het kunnen eten. En eten en drinken beeldt ook uit deel hebben aan. Je neemt het tot je. En dus word je, je identificeert je daarmee. Dus dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit tot herinnering of tot terugdenken van mij. Voor mij ter gedachtenis, maar dan wel dan niet ter gedachtenis aan het dode lichaam van Jezus die ooit aan de kruis hing. Maar de levende die is opgewekt en waarmee wij nu samen het lichaam van Christus vormen. Dit is mijn lichaam voor jullie. Nou, op dezelfde wijze ook de drinkbeker. Na het houden van de maaltijd. Dat is ook wel leuk, hè? Dus eigenlijk hoort de drinkbeker niet meer bij de maaltijd. Dat is na de maaltijd. En hij zei, oh ja, trouwens, dat moet ik ook nog zeggen. Ik zeg al te veel, maar het wordt ook opgenomen, dus ik kan het allemaal nog eens terugluisteren en de PowerPoint nakijken. Maar die maaltijd, dat wordt vaak vertaald met avondmaal of avondmaaltijd. En ik heb het maar gewoon gehouden op maaltijd. Die maaltijd is eigenlijk in het Grieks de hoofdmaaltijd. En dat is voor de meeste van ons de avondmaaltijd. Er zijn natuurlijk ook die zeggen van nee, het ontbijt is echt de belangrijkste maaltijd van de dag. Nou ja, prima. Maar dit gaat om de hoofdmaaltijd. En soms is het gewoon een feestmaaltijd. Dus er wordt een feest gehouden rondom een maaltijd. En het komt ook voor, wordt vertaald met bruiloftsmaal. Want in de Bijbel wordt ook een maaltijd, een bruiloft, eigenlijk gevierd rondom een maaltijd. En dan weet je dat, Evan. Dus een bruiloft wordt gevierd rondom een maaltijd. Maar dat is natuurlijk ook niet zonder betekenis, want wanneer man en vrouw in het huwelijk treden, worden zij daarmee één. Daar gaan we het ook nog een keer over hebben. Dan worden zij één. He, man en vrouw zijn één. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw en haar twee zullen één vlees zijn. Maar een maaltijd drukt ook eenheid uit. Dus het is één grote manifestatie, uitbeelding van eenheid. Een maaltijd is een eenheid, daarom is een bruiloft ook in de schrift gecentreerd rondom een maaltijd. Dus ik hou het maar gewoon op de maaltijd, want bij avondmaal, als ik het zo zou vertalen, dan zitten we toch elke keer wellicht weer met die associatie. En die wil ik juist eigenlijk bij jullie uitzuiveren, laat ik het zo maar noemen. Op dezelfde wijze ook de drinkbeker na het houden van de maaltijd. En hij zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo vaak jullie die drinken, ook weer tot herinnering of tot terugdenken van mij. Zo vaak jullie die drinken. Staat niet als jullie op zondagochtend om 10:00 met elkaar samenkomen. Doen jullie dat dan 3 maandelijks? Of weet ik veel, in sommige kerken is het maandelijks. Dat staat er al niet. Er staat gewoon zo dikwijls jullie, of zo vaak jullie, wijn drinken. Want het gaat niet om een ritueel. Het gaat om de betekenis die wijn heeft. En of je dat nu op, voor mij het ook zondagochtend, ik heb er nooit zo'n trek in ochtends, maar als je dat wel hebt, zegt dat misschien wat over jullie. Maar nee, zo dikwijls als je wijn drinkt. Want wijn is een uitbeelding van leven. Nou, misschien moeten we het ook eens wat nader over die wijn hebben en over het proces waarop dat tot stand komt. Want dat is schitterend. Dan laat ik in ieder geval dit over zeggen. Wijn, die druivensap komt eerst in de kelder en dan is er nog een heleboel aan vooraf gegaan. Dus als het ware onder de grond, in het graf. En als het dan boven komt, als het uit de kelder wordt genomen, dan is het opeens geestrijk vocht. Dan is er door een proces alcohol aan toegevoegd en dan heffen wij het glas en dan zeggen we op het leven. Gewoon een uitbeelding, gewoon zeg ik, een uitbeelding van dood en opstanding. En daar zit nog veel meer achter, maar daar hebben we het dan nog wel eens over. Dus die drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. En zijn bloed, ja, bij bloed, dat is ook zoiets, bij bloed denken wij ook heel vaak aan dood. Ik niet, want ik woon in Hendrik Ido Ambacht en ik werk in Rotterdam. Werkte in Rotterdam, laat ik het zo maar zeggen. En daar rijden heel vaak busjes langs van de bloedbank, San Quinn. Daar staat op, bloed is leven. En dat is natuurlijk ook zo. Want het bloed waar het hier over gaat, is het bloed van het kruis. Colossenzen 1:21 onder andere. Dat gevloeid heeft aan het kruis. Maar dat vloeide van degene die nu is opgewekt. Hè? En die nu leeft aan Gods rechterhand. En dat bloed doet ons aan het slachtoffer denken. Hè? Zoals een lam geslacht werd. En opsteeg op het altaar als een lieflijke reuk voor de Heer. Een uitbeelding van de slachting. Een uitbeelding van wat aan het kruis gebeurde. Het opvaren als een lieflijke reuk voor de Heer. Een beeld van zijn opstanding. En eventueel zelfs ook zijn hemelvaart. Maar daar spreekt het bloed van. Het bloed van dat lam in de offerdienst werd ook in de tabernakel ingebracht. Hè, als beeld van de hemel. Nou ja, dat gaat wat te ver om daar dieper op in te gaan. Maar deze drinkbeker, die spreekt dus ook van leven. Zoals het brood van het leven, dat leven spreekt. De eenheid van het lichaam van Christus. Leven dat we hebben in de opgewekte. Zo doet de wijn, de drinkbeker, van is het nieuwe verbond in mijn bloed. Nou, doe dit zo dikwijls, zo vaak als jullie die drinken, tot mijn gedachte is. Dat doen we niet alleen als we bij elkaar komen. Integendeel zelfs, want wijn en brood en wijn spreken ook van leven en overvloed. En dat ritueel van het avondmaal, ik heb daar nooit het idee gehad van leven en overvloed. Ik vond altijd maar een karige bedoeling. En de herinneringen die ik er aan heb als kind was dat het ook geen feestmaal was. Er klonk een uitnodiging van kom en eet, maar als je kwam en ging, dan had ik altijd het idee dat ze dat toch beter niet hadden kunnen doen of zo. Tenminste, nou, dat zijn mijn indrukken die ik heb als kind natuurlijk, misschien denkt u er anders over. Maar het is hier gaat het ook niet over een ritueel, hier gaat het over een maaltijd die de Korintiërs hielden. Dat zou een feestmaal zijn van de overwinning op de dood. Ja, één hoofdstuk eerder heeft Paulus het ook over deze dingen, ook over de beker, de drinkbeker. En dan zegt hij, ja, ik zeg het als tot verstandige mensen, als tot, dat is enigszins ironisch natuurlijk, dat is een verstandige waarheid die Korintiërs niet. Ik zeg het als tot verstandige mensen, oordeel zelf wil ik zeggen. Nou, wat zegt hij dan? De drinkbeker van de zegening die wij zegenen, is die niet de gemeenschap van het bloed van de Christus? Zoals een retorische vraag, hè? Natuurlijk is dat het. De MBG heeft hier de drinkbeker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, en de Statenvertaling. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen. Is het nou dankzeggen of is het nou zegenen? Het wordt op twee verschillende manieren vertaald. En ik begrijp die verwarring is er niet echt, maar ik begrijp dat er een keuze gemaakt moet worden. Want de zegen ligt juist in de dankzegging. Wanneer wij God danken voor de dingen die wij ontvangen, dan is het gezegend. We hoeven ook geen zegen te vragen voor een maaltijd bijvoorbeeld. Nee, we danken hem voor die maaltijd. En dan is het een zegen. Omdat we erkennen dat het van hem is. Dat we het van hem hebben ontvangen. En noem altijd een voorbeeld uit de evangelie. Bij de wonderbare spijzigingen zie je in het ene evangelie dat de Heer het brood brak en zegende het. En in het andere evangelie staat bijna precies hetzelfde. Maar dan staat er, de Heer brak het brood en hij dankte. en deelde het uit. En wat deed hij nou? Dankte hij nou of zegende hij het? Nou, hij dankte ervoor en daardoor werd het gezegend. Ik zeg, de drinkbeker van de zegening, of van de, die wij zegenen, de drinkbeker van de dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is die niet de gemeenschap van het bloed van Christus, van de Christus nog eens. Hè? De Christus is hoofd en lichaam. De gemeenschap die wij hebben met hem, maar ook met elkaar, daarvan is de drinkbeker een uitbeelding. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap van het lichaam van de Christus? Ja, dat brood dat wij breken is een uitbeelding van de gemeenschap van het lichaam van Christus. Wij zijn als het ware dat ene brood. En dat zegt Paulus ook, want één brood, één lichaam zijn wij. Dit is dus ook zo'n metafoor, hè? Wij veranderen niet in brood. Dat is een bizarre gedachte, maar één brood, één lichaam zijn wij. Dat ene brood beeldt dus uit dat ene lichaam dat wij zijn. Hoewel één brood dus ook de velen. Maar wij hebben al een deel, ook wordt het brood wordt gebroken en uitgedeeld, we eten ervan, we hebben al een deel aan dat ene brood. En dat is een uitbeelding van onze eenheid als het lichaam van Christus. En de wijn is een, de beker, ja, wijn is een uitbeelding van leven, maar een beker is ook een trofee van overwinning, hè? Mijn zoon heeft een heel rijtje van die bekers staan die hij in de pupillen heeft met toernooitjes die hij heeft gewonnen. Hij is nog steeds heel trots, want ze staan nog steeds. Of hij is niet zo van opruimen, dat kan ook. Maar dat zijn overwinningstrofeeën. Dus een beker is een overwinningstrofee. En als er dan nog wijn in zit, nou, dan kan het helemaal niet meer stuk. Maar dus dat beelden wij daarmee uit. Want zo vaak, ja, zo vaak, in dit gedeelte liggen zoveel misverstanden. En ik denk dat we het allemaal zo vaak verkeerd gelezen hebben. Ik reken mezelf daar ook toe. Daarom hebben we het erover. Want zo vaak als jullie dit brood eten, dus als je brood eet. Zo vaak als jullie dit brood eten en deze drinkbeker drinken, verkondigen jullie de dood van de Heer totdat hij komt. Ik denk dat dit brood en deze drinkbeker ook primair verwijst naar de maaltijd die zij hielden natuurlijk tijdens hun samenkomsten. Want juist daar heeft Paulus het met hen over. Jullie samenkomen als het niet tot beter, maar tot minder. En hij zegt maar, als jullie brood eten met elkaar en wijn drinken, dan verkondigen jullie daarmee de dood van de Heer totdat hij komt. Let op wat er niet staat. Er staat niet het sterven van de Heer. Avondmaal wordt... Het ritueel van een avondmaal wordt meestal gevierd als een begrafenismaaltijd. Gevierd zeg ik dan, maar dat wordt herdacht als een begrafenismaaltijd. Maar het staat de dood van de Heer, het staat niet het sterven van de Heer. Het staat ook totdat hij komt. Dus dat betekent dat hij niet meer dood is. Dus we verkondigen door te eten en te drinken de dood van de Heer, ja, die dood was. Namelijk totdat hij komt. Dus leeft hij. Dus de maaltijd is een uitbeelding, een embleem van leven, van het overwinningsleven, van de overwinning op de dood. Want hij werd door God tot Heer en tot Christus gesteld, zegt Petrus in Handelingen 2, vers 36. Dus hij die dood was, hij is gestorven. Dat moest ook gebeuren, dat bloed moest vloeien. Maar hij is nu de levende, hij is weliswaar gedood, hij is gestorven, maar nu leeft hij. Hij werd opgewekt en door God tot Heer en tot Christus gesteld. En die beker, ja, dat zei ik al, die spreekt van overwinning en de wijn van leven. Dus het verkondigen van de dood des Heren is het verkondigen van hem die nu Heer is. Hè? Heer van allen. Ik heb er een paar tekstverwijzingen bij, deze trouwens. Handelingen 10 vers 36 en Romeinen 10 vers 12, daar staat hij als Heer van allen. Dus wij, door te eten en te drinken van het brood en de wijn, verkondigen wij de dood van hem die eens stierf, maar door God werd opgewekt en gesteld werd tot Heer en tot Christus. En nu Heer is, namelijk eigenaar van allen. Ja, zodat wie dus op onwaardige wijze het brood eet, of de drinkbeker van de Heer drinkt, zal schuldig zijn van het lichaam en het bloed van de Heer. Nou, hier is een hele kerkelijke praktijk aangekoppeld. Zoals jullie waarschijnlijk al weten. Als je het niet weet, ga ik het niet uitleggen, want dat is een zegen als je dat niet weet, denk ik. Maar we hebben gewoon dit gedeelte gelezen. Wat is nou het op onwaardige wijze eten van het brood en het op onwaardige wijze drinken van de drinkbeker? Ik hoef niet te antwoorden. Het mag wel. Ja, het op onwaardige wijze eten was hoe het daar in Korinthe ging. De een was dronken en de ander had niks. Het gaat ook niet om onwaardig zijn. Dus dat je, want dat is de kerkelijke praktijk, hè. Dan krijg ik, geloof ik, een paar weken voordat het ritueel gevierd gaat worden, wordt er een formuliertje gelezen. En dan moet je jezelf gaan toetsen of je waardig bent om aan te eten. Nou, daar ben ik heel snel klaar mee, want eten, onwaardig eten zoals men dit in Korinthe deed, maar dat dus de praktijk, zoals zij aten, één dronken, de ander had niks, was dus niet in overeenstemming met de waarde die die maaltijd heeft. De waarde van de betekenis van een gemeenschappelijke maaltijd. De waarde van de betekenis van gezamenlijk de beker met wijn drinken. De waarde van het gemeenschappelijk eten van hetzelfde brood. Dat is onwaarde. Als je handelen niet in overeenstemming is met wat je in de praktijk uitbeeldt door te eten en te drinken, eet je onwaardig. Zodat wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de drinkbeker van de Heer drinkt, zal schuldig zijn van het lichaam en het bloed van de Heer. Het lichaam van de Heer is het lichaam van Christus. De Ecclesia. Degenen die onwaardig aten waren schuldig ten opzichte van hun broeders en zusters die tot het lichaam behoren. Hun medeleden van het lichaam. En natuurlijk ook ten opzichte van de Heer. Het bloed van de Heer is het leven van hem die voor ons stierf. Het bloed dat gevloeid heeft, zodat hij stierf en uiteindelijk door God 3 dagen later wordt opgewekt uit de doden. En wie dus onwaardig eet, die zondigt daartegen. Daarom ben ik ook wat ingegaan juist op die betekenis van brood en wijn en van die maaltijd heel nadrukkelijk. Omdat het daarover gaat. Zij zondigden, zij waren schuldig aan het lichaam en het bloed van de Heer, door niet te eten in overeenstemming met de betekenis van die dingen. Maar laat een mens zichzelf toetsen. Ja, dit is dus wat ik, kom nu weer even op terug, die kerkelijke praktijk van het voorlezen van zo'n formulier, en dan nou ga je de komende weken maar toetsen of je het waard bent om aan te gaan. Maar laat een mens zichzelf toetsen en laat hem zo van het brood eten en van de drinkbeker drinken. Kijk, zichzelf toetsen is niet of je waardig bent, hè, of men waardig is. Jezelf toetsen is of je waardig eet. Paulus zegt tegen die Korintiërs: kijk nou naar jezelf hoe je daar zit te eten. Is dat waardig? Is dat in overeenstemming met de waarde die het heeft? Dus dat, ja, als je die praktijk kent en je weet wat hier staat, dan, dit is zo bizar dat er mensen worden aangespoord om de komende weken zichzelf te gaan toetsen of ze waardig zijn om aan te gaan. Ik zei, daar ben ik snel klaar mee, want Christus stierf voor ons toen wij nog zondaren waren. Dus dat betekent dat we dat nu niet meer zijn. Dat God ons nu niet meer zou rekenen. Dus als wij zouden moeten toetsen of wij waardig zijn, dan zijn we dat in hem, altijd. Want wij waren zondaren. Christus stierf voor ons toen wij nog zondaren waren. En in hem hebben wij de bevrijding van zonde. Dat staat in de meeste vertalingen in Efeze 1 en Colossense 1. Vergeving, maar er staat echt het woord loslating, bevrijding, zoals een slaaf bevrijd wordt van zijn slavernij. Dus hij is vrij. Dus wij hebben niet meer van doen met de zonde. Daar zijn we van bevrijd en daar zouden we uit leven. Dus juist het oproepen om te bezien of men waardig is, of men wel niet. Kijk, ik zeg ook, als je dat goed zou doen, je zou echt naar jezelf gaan kijken en naar je oude mens of je zonder ik, of hoe je dat ook wil noemen, en dan houdt het wel uit je hoofd natuurlijk om aan te gaan. Dus het is ook nog eens een hypocriet gebeuren, dat hele avondmaal. Want degene die echt zouden zichzelf als zondaar zouden gaan toetsen of ze waardig zijn aan te gaan, dan is er maar één conclusie, kan niet. Voor iedereen. Maar daar gaat het niet over. En als wij zouden ook niet meer zo rekenen. Wij rekenen onszelf in Christus, want zo rekent God ons. Bevrijd van zonde, geen zondaren meer. En de nieuwe mens. Dus die oude is een gepasseerd station. Het gaat ook niet over toetsen of men waardig is, maar of men waardig eet. En dat is wat anders. Dus die Korintiërs zouden zichzelf toetsen van ja, hoe ik daar eet, is dat nou in overeenstemming met de betekenis van de maaltijd, van brood, van wijn, de overwinningsbeker, oftewel die heerlijke maaltijd. Die maaltijd vieren wij zo een heerlijke maaltijd. Als de Heer nou aan het hoofd, hij is ons hoofd, als hij nou aan het hoofd van de tafel zou zitten en wij zouden ons zo gedragen, wat zou hij daarvan vinden? Toch, als de een dronken is en de ander heeft honger. Dat is niet in overeenstemming met de waarde van de dingen die wij weten. En elke keer zegt Paulus Zouden dan ook tot die grens. Weten jullie dan niet? Hè, zijn jullie onwetend? Hij onderwijst dan. Ja, laat een mens zichzelf toetsen en laat hem zo of al zo van het brood eten en de drinkbeker drinken. Dus toets jezelf of je eten in overeenstemming is met datgene wat je beleidt, wat je gelooft, wat je weet. Wie hij is. Daar gaat het natuurlijk om. Want wie op onwaardige wijze, dat staat niet in alle handschriften, maar ik heb er maar toegevoegd, dat is toch wel een idee. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt zichzelf tot oordeel. Omdat hij het lichaam van de Heer niet onderscheidt. Dus degene die onwaardig eet, eet geen heerlijke maaltijd, niet in overeenstemming met de Heer. Niet zoals het binnen het lichaam van Christus zou moeten gebeuren, zo zou gaan. Ja, en die drinkt zichzelf tot oordeel. Daarmee veroordeel je dus jezelf. Dat je dat niet doet. Omdat hij het lichaam van de Heer, namelijk het lichaam van Christus, niet onderscheidt. Daar heeft hij blijkbaar geen besef van. Ja, wie van dat ene brood eet maar zich zo gedraagt, zijn handel is niet in overeenstemming met wat hij weet en gelooft. Daarom zijn er onder jullie velen, zwakken en ziekelijken en een aanzienlijk aantal zijn ontslapen. Kijk, dus blijkbaar, Paulus zegt, wie op onwaardige wijze eet en drinkt zichzelf tot oordeel. Nou, dat oordeel, dat, blijkbaar heeft het ook consequenties, zegt Paulus, want daarom zijn er onder jullie vele zwakken en ziekelijken. En een aanzienlijk aantal zijn ontslapen. Blijkbaar had dat consequenties ook voor hun fysieke gesteldheid. Kijk, dat mag je niet omdraaien dat iedereen die zwak is of ziek, dat je kunt dat natuurlijk niet omdraaien. Maar Paulus zegt toch wel dat er onder hen vele zwakken en ziekelijken waren. Aanzienlijk aantal zijn ontslapen. Het evangelie is toch ook kracht. Het is kracht van God. Ze zeggen ook wel, hoop doet leven. Dat is ook niet voor niks. Hè? Dat geeft kracht, dat geeft energie. Ja, dat woord een aanzienlijk aantal zijn ontslapen. De interlineair zegt hier zoiets als ter ruste gelegd. Het wordt soms vertaald met ontslapen en soms vertaald met gewoon met slapen. In de eerste Korinthebrief, als het gaat over de opstanding van doden, in 1 Korinthe 15 wordt het aanzienlijk wat keren vertaald met de ontslapenen. Ook trouwens in 1 Thessalonicenzen 4, als het over de wegrukking gaat, dat we niet bedroefd zijn, zouden zijn over degene die ontslapen zijn. Maar het wordt ook wel vertaald met slapen. Dus ja, ik denk zelf in de context dat het toch over ontslapenen gaat. Zwakken, zieken en ontslapen, zelfs een aantal ontslapenen. dat past wat mij betreft beter in de context, maar ik kan het niet met 100% zekerheid zeggen. Dat er onder die Corinthiërs waren die sliepen, zeg maar, hè, die niet wakker waren, ja, dat is wel duidelijk. Daarom zijn er onder jullie vele zwakken en zieken, een aanzienlijk aantal zijn ontslapen. En al in de Hebreeuwse Bijbel vinden we ook het tegenovergestelde. Een gezond hart is leven voor het vlees, maar jaloersheid is als bederf voor de beenderen. Een verheugd hart bevordert gezondmaking, maar een moedeloze geest doet het gebeente opdrammen. Nou, ik ben geen filosoof en ook geen arts, maar ik heb wel eens begrepen dat een hoop klachten die zich fysiek, zeg maar, uiten, niet per se een fysieke oorzaak hoeven te hebben, maar ook met geestelijke gesteldheid te maken kunnen hebben. We noemen ze dan ook psychosomatische klachten. En dat het in ieder geval een andere oorzaak heeft dan een somatische, een lichamelijke oorzaak. En ja, als ik zo de schrift lees, dan, en dat kennen we toch ook allemaal wel, hè? Ik zei net al, hoop doet leven. Ik denk dat elke arts het ook zal onderschrijven. Want indien wij onszelf zouden beoordelen, dan werden wij niet geoordeeld. Ja, beoordelen, dus het toetsen van zichzelf. Hè? Laat een mens zichzelf toetsen, had Paulus gezegd. En hij zegt, als we dat zouden doen, dan werden we niet beoordeeld. Want als wij onszelf zouden toetsen, zegt hij, dan zouden we tot de conclusie komen dat wat hij hier doet, dat niet een heerlijke maaltijd is. En geoordeeld worden is dus, niet als je naar de hel gaat of zo, maar dat er onder hen vele zwakken en ziekelijke waren. En ontslagen. Indien wij onszelf zouden beoordelen, dan werden wij niet geoordeeld. Maar geoordeeld wordend, worden wij door de Heer opgevoed. Opdat wij niet samen met de wereld veroordeeld worden. Dus dit woord, de geoordeeld worden, dus de zwakken en de zieken, hè, uit het vorige vers. Ja, dat is ook opvoeding van de Heer. Het heet dan vertaald met getuchtigd. Maar dit woord, daar kennen wij ons woord pedagogie ook wel van. Paideua heeft met pedagogie, met opvoeden te maken. Dus wanneer de Heer ingrijpt, is dat altijd om iemand te raken. Want dat is wat opvoeden eigenlijk is. Hè? Je probeert, dat doe je bij kinderen ook, je probeert ze te raken. Dat bedoel ik niet fysiek, maar gewoon je probeert ze iets mee te geven. Je probeert ze, ja, dat de lichtjes gaan branden. Dat is bijna raak. Maar disciplineren vind ik ook een beetje, heeft ook wel wat negatieve klank, maar opvoeden. Geoordeeld worden wij door de Heer opgevoed. De Heer tuchtigt dus om recht te zetten. Hij voedt op en corrigeert. Dus, maar geoordeeld worden wij door de Heer opgevoed, omdat wij niet samen met de wereld veroordeeld worden. Samen met de wereld veroordeeld worden, dat is gewoon zo leeg. Dat is leven zoals die Corinthiërs leven. Geen onderscheid kennen tussen de dingen. Zoals de wereld niet de betekenis kent van de maaltijd, van brood, van wijn, van de overwinning op de dood. Zo zou het onder die Corinthiërs dus ook zijn. Hè? Opdat wij niet samen met de wereld veroordeeld worden. Zodat, mijn broeders, wanneer jullie samenkomen om te eten. Ja, dat deden ze dus. Ze kwamen samen om te eten. Nogmaals, om wellicht te overvloeden. Wacht op elkaar. Dus Paulus had al gezegd, hebben jullie dan geen huis om te eten? Als je dan daar helemaal honger aankomt, gaf hij ze nog een praktische tip. Nou, eet dan thuis uit. Neem thuis even een broodje of zo. Dan kom je daar niet helemaal hongerig aan. En dan kan je gewoon... En wacht dan op elkaar. En dat wachten, dat... Het staat er eigenlijk nog veel mooier. Dat heeft met ontvangen te maken. Het gaat natuurlijk veel dieper dan wachten. Wij zijn een eenheid. We horen bij elkaar. Ontvangt elkaar. Zodat, mijn broeders, wanneer jullie samenkomen om te eten, wacht op elkaar of ontvangt elkaar. Maar indien iemand... Oh, hier is het pas. Ja, ik heb het gedeelte zo vaak gelezen van de week dat ik... Maar indien iemand honger heeft, laat hem thuis eten. opdat jullie niet tot oordeel zullen samenkomen. Als je dat niet kan beheersen, dan doe dan iets praktisch. Hè, want dat tot oordeel samenkomen, oordeel is zo'n zware lading bij ons, maar dat refereert Paulus gewoon mee aan wat hij eerder heeft gezegd. Het oordeel dat Paulus over hun samenkomst gaf, was dat zij niet tot beter, maar tot minder samenkomen kwamen. Niet tot voordeel, maar tot nadeel. Niet tot opbouw, maar tot afbraak. Een samenkomst die tot opbouw zou zijn, was tot afbraak. Nou, dat is tot dat jullie niet tot oordeel zullen samenkomen. En het overige zal ik voorschrijven zodra ik kom. Dus Paulus zet hier een punt. En hij zou nog eens naar Korinthe gaan, verwacht hij. Dus hij zet hier een punt en dan zegt hij, de rest hebben we het nog wel over. En dus dat doe ik dan ook maar. Ik zet hier ook maar die punt en dan denk ik van... er valt echt nog wel meer over te zeggen natuurlijk over dit onderwerp, maar dit leek me lang genoeg. Dus ik wilde hier ook maar die punt zetten. Ik heb